Welkom bij een nieuwe aflevering van de Triathlon Insight podcast. De podcast over zwemmen, fietsen en lopen en wordt mede mogelijk gemaakt door Sportvoeding Direct, Oakley en Triathlon World. So high, now we're rising up. Are you ready now? Turn it up. Hey, are you ready for this? Stel je voor, een man die in 1988 op 28-jarige leeftijd voor het eerst aan de start stond in Almere. Toen nog vanuit Delfzijl. Sindsdien heeft hij bijna geen één editie gemist. Hij groeide mee met de wedstrijd, verhuisde naar Groningen, maar keerde elk jaar terug naar hetzelfde strijdtoneel in de Flevopolder. Meer dan 3 decennia lang tikte hij zijn finishes af, 1 voor 1. Daarmee bouwde hij niet alleen een indrukwekkend sportief palmares op, maar ook een unieke band met het evenement en met de mensen eromheen. Want Almere is geen gewone triathlon. In de jaren 80 en 90 was het al groot voor die tijd. Een iconische plek voor lange afstandstriathlon en een van de oudste ter wereld. Eind jaren 90 en begin jaren 2000 werd het wat kleiner. Intiemer zelfs, maar altijd bleef de sfeer bijzonder. En vandaag de dag is Almere uitgegroeid tot een internationale race van formaat. Hij was er al die tijd bij en is dus letterlijk met de wedstrijd meegegroeid. Precies dat maakt hem de recordhouder op de jubilarissenlijst. Met stip bovenaan. Als de meest gefinishte atleet in de geschiedenis van de triathlon van Almere. En toch gaat het voor hem nooit alleen om de sportieve prestatie. Het gaat om die lach bij de vrijwilligers langs de kant. De handen die de bidons aanreiken. De organisatie die elk jaar opnieuw alles mogelijk maakt. In 2024 liet hij dat nog zien in een persoonlijk filmpje speciaal gemaakt als dankwoord op de vrijwilligersavond. Dit jaar schrijft hij opnieuw geschiedenis. Zijn 35e deelname goed voor zijn 7e lustrum. Een levenswerk op het ritme van zwemmen, fietsen en lopen, gedragen door passie en door dankbaarheid. Maar wie is die man achter al deze deelnames? Wat drijft iemand om 35 keer terug te keren? Is het de uitdaging, de discipline of toch vooral die diepe verbondenheid met de Almere-familie? Vandaag geven we hem het podium dat hij meer dan verdient. Onze gast vandaag, Chris Buitenhuis. Welkom Chris.
Dankjewel voor de uitnodiging. Begint het al?
Ja, het begint al.
Okay. Wat een leuke intro. Ik krijg even... Goofkin, kippenvel.
Ja.
Want zo heb ik het zelf nog nooit teruggehoord. Maar dat doet me wel wat, ja. Ja, ja. Kijk, sport is zoveel meer dan, de triathlon. En ook, zoals je kan zeggen, lichaam en geest. En uiteindelijk kruipt het in je ziel, het vormt je karakter. En daarin is het voor mij een succesfactor geweest om een leven lang fit te zijn, een voorbeeld voor anderen en vriendschappen te sluiten vanuit die sport. En ik heb ook met trots ergens staan op LinkedIn. Beweging is mijn missie. Dat is nog hoger dan passie, want ik straal het uit en ik probeer het voor te brengen en het stokje te zijner tijd door te geven. Want ook ik heb een gezin, kinderen en familie om me heen. En het is een fijn onderwerp. Het is een luxe, hè? Want we hebben veel meer zelf opgebouwd dan bed, brood en water, waar anderen naar smachten. Maar voor ons is dat gewoon standaard. En mooi dat je na de oorlogse jaren, zeg maar, dat sport zo'n kans heeft gekregen om te groeien. Mm-hmm. En daarin kan je laten zien wie je bent. Als het je passie is.
Ja, want ik zie hier een gepassioneerd persoon. En ik denk ook echt een liefhebber, Wesley. Want ja. Ik heb jou een app gestuurd. Omdat, het is natuurlijk heel bijzonder wat je gedaan hebt als je 35 Almere's hebt gedaan. En je was gelijk zo enthousiast. En ik zei, nou, kunnen we misschien een afspraak plannen? Nou, toen kwam ik erachter dat je in Groningen woonde. Dat betekent dus dat je eigenlijk 4 uur moet reizen om een podcast op te nemen. Maar dat vond je geen enkel probleem. Je was gelijk heel enthousiast om je verhaal te doen. Dus daar zijn we in ieder geval al dankbaar voor.
je krijgt kippenvel van het intro van jou, maar hetgeen wat je nu net zegt, dat is inderdaad sport. We hebben het heel vaak over pro-atleten, hoe goed zij het doen, wat dan ook. Maar eigenlijk de basis van sport is inderdaad die passie die je hebt. En er is meer dan alleen de tijd die uiteindelijk eruit rolt. En de weg ernaartoe naar zo'n race, maar ook wat je meeneemt in je leven, zeg maar. En daar is triathlon natuurlijk wel echt wel een uitermate geschikte sport voor, zeg maar, om het mee te nemen in je dagelijks leven.
Ja, als een echt als een doorzetter, weet je.
Ja, de doorzetten, doorgaan als iets tegen zit, dat heb je natuurlijk ook in het normale leven, maar ook tijdens een wedstrijd, tijdens een triathlon. En dat vormt je inderdaad als mens. En dat neem je mee in alle situaties in je leven. En dat is wel mooi gezegd, denk ik.
Chris, zou jij ons eens kunnen vertellen hoe jij een beetje bent opgegroeid en in de sport bent geraakt? Want je was 28 toen je voor de eerste keer Almere deed. Maar deed je daarvoor al aan duursporten? Of kan je daar iets meer over vertellen?
Jawel, wil ik wel iets over vertellen. Gek genoeg begint het natuurlijk bij je allereerste ademteug als je geboren wordt. En ik kwam ter wereld op Kaag Eiland. Dat is een heel klein eilandje tussen Noord- en Zuid-Holland.
Ja.
De dokter die stond voor de pont te wachten. En mijn moeder lag in bed. Mijn vader was kapitein koopvaardij. Was niet aanwezig. Toen werd er een vriendin gebeld of ze wou komen helpen.
Ja.
Ik sprong ongeveer een meter uit het geboortekanaal. En liep nogal blauw aan. Ja, en als je blauw aanloopt, dat betekent dat je toch een klein beetje, zuurstoftekort hebt. En op een of andere manier heeft me dat, behalve iets gekost, ook iets opgeleverd. Dat ik eigenlijk veel meer energie heb dan de gemiddelde mensen om me heen. Maak me wakker en we lopen een halve marathon en hebben nog plezier ook.
Ja.
Vanuit die energie is eigenlijk ook automatisch een stuk van mijn sportleven gaan ontstaan. Als een vanzelfsprekendheid. Daarbij kan ik zeggen dat ik op 4-jarige leeftijd een zware oorontsteking kreeg. Die duurde tot mijn 11e. Dus ik mocht niet zwemmen. En dat is een straf voor een kind wat tegenover een zwembad woont. En verhuisd met zijn ouders, want mijn vader werd op de duur kapitein. Dus we gingen wat groter wonen en weer tegenover een zwembad. Ja. En ik schopte de bal in het zwembad en iedereen sprong er dartel en spetterend achteraan. Maar ik mocht niet zwemmen. Dus toen eindelijk dat trommelvlies dicht bleef zitten en die ontstekingen daarachter stop hielden, toen mocht ik zwemmen.
Ja.
Ik had binnen een maand mijn zwemdiploma.
Ja.
Maar al die tijd dat ik niet heb gezwommen, ontwikkelde ik andere vaardigheden als tegenhanger.
Compensatie.
Ik klom in lantaarnpalen, redde katjes uit de bomen en kreeg competenties in oog-handcoördinatie die ik bij heel veel sporten heel goed kon gebruiken. Mm-hmm. Als een vanzelfsprekendheid kon ik een nieuwe sport doen, pakte het op en was daar gelijk goed in.
Ja.
Dus ergens toen ik een jaar 16 was in mijn HAVO-examen, ik had 6 zesjes. Ik was niet zo bijzonder. Toen dacht ik, gat, ben ik dan nergens goed in? Maar daar stond die 8 of die 9 soms
bij
gymnastiek. En ik dacht, ik word sportleraar. Dat weet ik nu al.
Ja.
Maar ja, dan is er een nieuwe sport ineens. En die heet fieljeppen. Mijn moeder zei, ga eens kijken joh, er is een bierum vlakbij, ik daarheen. En daar waren ze de mattenland op rollen, want iedereen was al bij de prijsuitreiking in de plaatselijke horeca. Maar als jij wil springen, dan mag dat gerust hoor, zei de man die de mat aan het oprollen. Je valt er toch in. Oké, zei ik, maar ik heb alleen maar een zwembroekje aan. Ah, dat maakt niet uit joh, je wordt toch nat.
Nee.
En daar kwam ze waar, een meneer van de krant. En die zei, als iedereen al weg is, mag ik dan van deze meneer een foto maken? Ja hoor, dat is goed. Dus ik nam mijn aanloop. Ik zag die stok. Ja, ik vrat hem op, ik klom hem uit en ik sprong in het zand over de lijn. En toen zeiden ze, maar dit was bijna de recordsprong. Hoe vaak heb je dat al gedaan?
Nooit.
Echt nog nooit, maar ik klim altijd wel graag in lantaarnpalen en bomen, zei ik. Wil jij wel lid worden? Nou, je snapt, een paar jaar later was ik chronisch kampioen, een paar jaar.
Oh, echt waar, joh.
Dan kom je dicht bij je talent, maar eigenlijk ontstaan omdat je niet mocht zwemmen.
Ja.
Maar inmiddels mocht ik zwemmen. En elk open water was mijn schat. Daar dook ik in. Kleren gingen uit, ook onderweg. Wat rijden we langs de Vecht, zei ik dan. Mag ik even zwemmen? Ben ik nog steeds aan het inhalen. Als er ergens open water is, graag zwem ik een stuk mee. Dus bloed kruipt waar het niet gaan kan. En dat ben ik nog aan het compenseren. Zwemmen echt een fantastische sport. Maar goed, ja, je doet vriendschappen op. Hè? Surfen met een zuurkolton achterop naar de Waddeneilanden. Met vrienden. Nog steeds vrienden vanaf dat we 16, 17 zijn. Nu hebben we een eigen mountainbike vereniging in Delfzijl. Ja. Vrienden voor het leven. Hè? 40, 50 jaar. En ja, we hebben een eigen parcours. We fietsen dus ook op de mountainbike. Nou, dat sluit heel goed aan bij de triathlon. Uh-huh. En een aantal van die vrienden met wie ik mijn eerste Rotterdam Marathon liep. Ook in datzelfde jaar, 1988. Ik heb net de 37e Rotterdam gedaan. Ik ben eigenlijk altijd blijven lopen. Ja. En na een aantal jaren kregen de jongens wat blessures. Maar dat, gelukkig, daar ben ik van vrijgewaard gebleven. Dus ook altijd Rotterdam gedaan. Uh-huh. Ook zo'n prachtig evenement. En dan kom je bij de evenementen die je aanspreken. Dat zijn de heiligen. He, de Elfstedentocht. 3 keer gedaan. Gewoon omdat het fantastisch is om mee te maken. Ja. Zo'n heilige sport is zeker ook Rotterdam. De mooiste marathon. Maar wat denk je van Almere? Dan kijk je naar Avro Sportpanorama. Dan zie je Theo Kochi. Zie je met zijn stevige lijf. Al op leeftijd. Ja. Nou, dan denk je bij jezelf. Jeetje, wat een uitdaging. Een hele triathlon. Ja. 3,8 zwemmen. 180 fietsen, 42 lopen. Dat kan ik toch ook? Want daar ga ik me op toeleggen. En dan begin je eraan en dan word je binnengehaald, zeg. Door enthousiaste speakers. Ja. Nou ja, je weet wel om wie het gaat, hè?
Nee, zeker. Maar dat was in 1988, was jouw eerste editie in Almere?
Dat was mijn eerste editie. En eigenlijk niet speciaal, heel speciaal getraind. Ja, zwemmen vond ik heerlijk. Ja, fietsen. Ik had toen nog zo'n heel ouderwets ossenkop stuurtje. Ja, met schakelen aan het frame. En er zat zelfs een slagje in mijn wiel. Want ja, echt een nieuwe fiets kopen voor 1 keer per jaar. Een triathlon, nee, dat deed je toen nog niet. Ja. Nee, dus dat was allemaal wat professorisch. Maar genieten, zeker.
Maar je zag het dus op tv en je dacht van ja, dat is nou echt iets vets. Daar ga ik me op toeleggen en dat gaan we volgens mij doen.
Dat is een heilige afstand. Ja. Dat daagt me uit. Ja. Dat
en was het toen zoiets meer van ik ga het een keer proberen? Of dacht je van toen je over de finish kwam, ik ben hier elk jaar bij?
Nou, niet meteen. Ik dacht van kan ik dat ook? Ik daagde mezelf uit. Maar je doet dat niet om, zoals nu, even publiek bekend te zijn door die vele malen. Je doet dat omdat je jezelf wil uitdagen. Sport doe je echt voor jezelf. Ja. Maar dat neemt niet weg dat je anderen uitnodigt om een keer met je mee te trainen. En toen ik de 30 finishes volmaakte en voor een vol triatleten publiek een soort zerkje omhoog mocht houden met 30 keer. Toen zei ik ook, jongens, ga sporten. Allemaal, meiden ook. Ja. Dan keken ze me aan. Ja, maar wat doen we toch al? We triatleten toch allemaal hier. Ja. Ik zei, maar ga dat doen met vrienden. Met anderen die nu eigenlijk te vaak achter de laptop zitten. Neem ze een keer mee, recreatief. Ja. En laat ze zien hoe heerlijk het is om buiten te zijn en buitensport te beleven. Ja. Dus er was wel een grappige switch naar doe het samen.
Ja. Want maar hoe ging dat dan, die eerste triathlon? Hè? Dus je hebt het op tv gezien. Ben je toen, hoe lang heb je erop voorbereid? Heb je informatie ingewonnen van, goh, wat ga ik nou eten en drinken onderweg? En ga ik er speciale training voor doen? Want er was ook niet zoveel kennis beschikbaar. Jij bent in 88 heb je de eerste gedaan. In 83 was de eerste in Den Haag toen nog. Dus je hebt 5 edities eigenlijk gemist. Later volgens mij nog 2 in de lijst vanaf 88. Maar ja, je moet toch beginnen. Je moet ook weten, ja, wat ga ik doen? Je zegt net, je legt net uit over
niks,
je fiets. Ja. Maar heb je daar informatie over ingewonnen? Over voeding, over training? Over...
Een klein beetje. Maar ik had eigenlijk van mezelf al een goede levensstijl. Omdat mijn ouders, die voeden mij gezond. En ik had op de HAVO had ik zoveel zucht naar beweging. Ik ging naar de directeur en zeg ik, mag ik met alle parallelklassen ook mee gymnastieken? Dus ik had elke dag 9 uur les. En anderen waren blij als ze woensdagmiddag vrij waren, maar ik zat lekker in de gymzaal. Ja. Dus ik wou gewoon bewegen. Dat was gewoon eigenlijk altijd mijn gevoel van balans in mijn leven. Om terug te komen op jouw vraag. Hoe dat ging in het begin.
Ja, zeg maar, je hebt je dan opgegeven voor die eerste triathlon in 88. En toen dacht je van, toen was hij nog ergens half augustus, denk ik.
Die klopt, 2 weken eerder.
Ja, nou, ik denk een maand eerder, want nu is hij half september. Maar Had je toen, wanneer ben je begonnen met trainen? En dacht je van, hoe vaak, hoe lang ging je fietsen? Wat ging je eten onderweg?
Ja, precies. Nou, ik kreeg wel op verjaardagen met Sinterklaas of zo, kreeg ik wel boekjes daarover. Dus daar las ik wel in over de nu grote namen, Rob Barrel, mensen die dat uitgaven. Maar eigenlijk deed ik al zoveel aan sport. Voor mij was het gewoon een sportdag in Almere. En niet heel speciaal trainen. Nee, gewoon op afzien en hardlopen. Ja. Ik deed heel veel van die loopjes mee. Loopje, dat is zo'n site waarin alle gezamenlijke lopen. En af en toe een swimrun. Dat was eigenlijk gewoon... En fietsen, dan gingen we gewoon knallen. In de vaart, achter ons. En met mijn vriendengroep.
Ja.
En dan gaan we bij die koer, dan gaan we draaien en dan zwemmen we terug en dan gaan we naar dat tunneltje fietsen en dan doen we dat nog een keer lopen.
Ja,
en dat ging allemaal onderling competitie.
Ja. En die eerste editie, hè, want je finisht dan die eerste editie of je bent bezig met die eerste editie. Had je toen al het besef van, ja, maar dit is echt heel vet en ik ga volgend jaar weer aan de start staan?
Nou, daar moet ik iets bij vertellen. Kijk, ik heb familie in Almere, Almere Haven.
Oh, okay.
En dat is met mijn tante en mijn oom. En mijn tante, die kan heel goed koken.
Mm-hmm.
En die had zelf ook twee hele kleine kindjes. Ja, inmiddels, de oudste neef is al vader geworden.
Mm-hmm.
En ik ben ook gek op kinderen. Ik heb de pedagogische academie gedaan. Dus ik was altijd ook al met kinderen bezig. Om ze ook, vooral met ze sporten en energizer-achtige dingen te doen.
Ja.
Dus ik wou gewoon elke keer naar die familie. Want ik werd er ontvangen, mocht daar slapen. Het was eigenlijk een reunie van de familie in Almere met... Op den duur ook mijn gezin. En daar kom ik al die jaren. Dus het is voor mij, naast het feit dat we zo'n pasta maaltijd hebben aan een grote tafel met pasta die mama Anke, mijn tante, en met haar gezin, met mijn gezin daarbij, dat is een terugkerend iets. En ook dat is loyaal zijn.
Ja, ik snap
en mijn tante
het,
is die week jarig. Dus dat is ook nog weer een feest, hebben we daaromheen in dat weekend dat we die triathlon doen. Want we vieren dat gewoon samen met alle... Met alle mensen aan de grote tafel pasta eten.
Ja. Ja, ik kan me dat voorstellen wel. Wij hebben dat in het klein dan een beetje met de Kastelee. Dat we dat met elkaar daar naar die wedstrijd gaan. Dat we dat met elkaar beleven. Dat zijn wel mooie momenten. Ja, waar we soms niet heel erg bij stilstaan.
Nee, en het is ook gewoon spontaan ontstaan. Hè?
Ja.
Volgens mij had ik me opgegeven. Toen zei jij, dat wil ik ook. Ga ik me ook opgeven. Ja. En toen op een gegeven moment waren we met een kliekje. En omdat je... bij die wedstrijd ook een begeleider nodig heb, ben je al eigenlijk met dubbel zoveel mensen. En dan denken die begeleiders het jaar erop, ik ga dit ook doen. En
precies,
voor je het weet,
zo
zijn
dat,
wij vijf edities verder.
Ja.
En dat is inderdaad super tof.
Zwaan kleef aan. Dat is ook zo. En ik was een keer gefinished en ik vroeg iemand, wil je een foto maken? Die woonde toevallig ook in Almere. Marcel Lapidaire, 13 keer gefinished. Gaat ook weer meedoen. Is een hele goede vriend van me geworden. We trainen af en toe samen, of we zeilen, of we lopen, fietsen, rennen.
Ja.
Of in Groningen, of als we zin hebben, de wintertriathlon nu ook samen gedaan in Leeuwarden. Want ook schaatsen is een hele leuke sport. Je bent lekker buiten en jammer genoeg te weinig natuurreizen, maar altijd enthousiast om lekker te genieten van de sport.
Na die eerste editie heb je dus gewoon een beetje spontaan gedaan. Hè? En dan de jaren daarna, dan heb je het vaker gedaan. Dan komt er een tweede keer, dan komt er een derde keer. En is er toen ook op een gegeven moment een moment gekomen dat je dacht van... dit is echt, ik ga nu echt voor die triathlon of ik ga het anders aanpakken. Want hoeveel uren train je eigenlijk specifiek voor de triathlon? Of was dat gewoon heel wisselend?
Nou, je ziet het wel aan mijn tijden, dat het 11 uur zoveel is mijn beste tijd. Terwijl, als ik jullie zie, rond de 8, 9 uur, dan denk ik, wat zoek ik op die triathlon als ik toch vaak de 13 uur over doe? Het is bijna anderhalf keer zo'n lange tijd. Het is gewoon net alsof je het verrukkelijke gevoel van een berg, een panorama zien, als je bovenop die berg staat, dat is die finish. Door die finish komen en welkom geheten. Je wordt bejubeld. Ik ben ook gewoon een mens, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Maar je wordt bejubeld als een held. Je voelt je ook een held.
Ja.
Als je na die finish leef je anderhalve weken, leef je als in een droom van, jeetje, ik heb Almere gehaald. Je ziet die enorme medaille, je hebt dat t-shirt aan. Voor jezelf. Je bent gewoon trots op je prestatie. Je hebt het gewoon geflikt.
Ja.
En op den duur heb je het weer geflikt. En toen dacht ik, 5 keer moet toch lukken? Dat werd 10, dat werd 15. En toen ontmoette ik Leo, die zegt, ik hou een lijst bij. Ik zie dat je best wel hoog in de lijst staat. En ik ook. Hij stond toen boven me. Ja, en dan en op een gegeven moment, dan zie je daar andere namen staan. Richard Westerbeek, een hele bekende naam, heel vaak meegedaan. En op een gegeven moment kwam ik bij hem in de buurt. Toen dacht ik, jeetje, die Chris Buitenhuis uit Groningen, met zijn 6 zesjes op de HAVO, die kan ergens het beste in worden. Oké, het is niet de snelste, maar hij gaat wel door. Ja. Hij verzaakt niet, hij verzaakt nooit.
Nee, precies.
Al die 35 keer, want morgen zaterdag ga ik ook weer finishen. Dat wil ik gewoon.
Ja.
Ook al doe je potenpijn en ook al ben je
heb je geen enkele, je hebt hem 34 keer gedaan.
Nooit verzaakt, is er, 1 op 1.
Is er geen enkele wedstrijd geweest dat je denkt van ja, maar dit gaat niet lukken vandaag?
Of heel veel pech gehad met materiaal of iets.
Ik heb een verhaal, dat is een bijzonder verhaal.
Twijfel ik niet aan.
1992, we waren in de kooi, hè. Die kwam dan in zijn kooi binnen op het surfstrandje in Almere. En er was zo'n dikke mist.
De misteditie.
Nou, daar heb ik mijn eigen beleving van. Het lachsalvo toen ze zeiden, er is een vrachtwagen met bananen onderweg. Nou, iedereen die sloeg elkaar op de schouders van, ja, dat moet ook wel, dus krijg ik de hongerklap later, weet je wel. Nou, ik weet wel.
Hoe laat was je die nacht binnengekomen?
Ja, na 12, 2:30.
Ja, precies. Want je hebt de podcast met Ruud gehoord. Die had het erover dat echt 2:30 stonden ze nog te spiekeren.
Mijn god, die jongens, dat zijn echt die jongens die de sport, ook in de krappe tijd, dat de kritische massa spannend werd. Die hebben echt de triathlon gedragen en over dat dode punt heen getild. Dat is ook zo leuk. Als ik die jongens dan zag bij de finish, dan was het gewoon een herkenning en een omhelzing. Want op een gegeven moment, dan ken je de mensen die de sport dragen. Corrie, die altijd bij de balie, die haar eigen banner heeft. En nu Lianne, Richard, Jort, Jeffrey. Nou, Tije, die als klein jongetje, zei die, weet je dat ik fan van jou ben? Zei en nu is het ook een vader en een grote fan. Nou, dan heb je Tim Moria. Je hebt al die namen, dat wordt ook familie van je. Ook al zie je elkaar maar 1 keer per jaar, je weet van elkaar de rol om het voor elkaar te krijgen. En daar zit gewoon een hele belangrijke, hele professionele organisatie achter. En dat besef ik me hoor. Want trommel die vrijwilligers maar eens even op. Daarom heb ik ze toen ook bedankt eens een keer. In een persoonlijke boodschap. Dat verdienen ze.
Hoe heb je die wedstrijd, want we hebben natuurlijk de vader van Ruud, hè, als speaker zijn, hoe die wedstrijd heeft beleefd vanaf de jaren 90 tot en met een aantal jaar geleden. Hoe is dat voor jou? Hoe heb je die wedstrijd zien ontwikkelen?
Ja, nou ja, kijk, Haven had een eigen gebouwde tribune met echt, volgens mij, meer dan 1000 mensen. Haven Sportpanorama, die kwam daar een opname van maken. Die fietste ook, die zaten in de auto naast Irma Zwartkruis. En die had altijd haar babbel wel klaar. Dus die vertelde daar heel veel over. Dat inspireerde mij ook om te zeggen van, jeetje, wat is dat gaaf, hé. En ik ben ook heel sociaal benaderbaar. Ik kruip niet in mijn tunnel en zie onderweg niks. Nee, want ik vind het gewoon ook leuk om dat te delen met anderen. Hoe ik me voel, waar ik mijn pijntjes heb. Dat ik die probeer, het gesprek in jezelf. De monoloog om jezelf op te peppen en hoe je je energie ophaalt. Bijvoorbeeld die misteditie. Toen kwam ik midden in de nacht bij de Stichtse brug. Moesten we nog 21 kilometer heen en weer terug. Nee. Mijn god, die brug. En dan zag je steeds die brug dichterbij komen.
Maar hoe ging dat dan? Want ik heb het aan Ruud gevraagd, maar die wist dat niet meer. Maar de dijk in Almere is niet verlicht. Jullie wisten van tevoren helemaal niet dat het zo laat zou worden. Dus waarschijnlijk hebben jullie ook geen verlichting meegenomen.
Niks.
Niemand had een LED hoofdlampje, want dat bestond allemaal nog niet. Hoe ging dat dan?
Nou, joh, ik zou je zeggen, het was echt stortregen. En ik werd, ik werd koud, jongen. Er was wind op die dijk, want die had vrij spel. Ik dacht, het zal me niet gebeuren dat ik niet finish. Dus ik kwam daar en op het eind, daar op de wisselpunt, daar stond een tentje. Daar kon je dan gewoon een beetje water krijgen of wat ook. En ik dacht bij mezelf, had ik nou maar een ISO-shirt? Want ik had hier ook niet op gerekend.
Nee.
Dus daar loop je dan met inmiddels blauwe lippen. Ik kon niet meer hard genoeg lopen om mezelf warm te lopen. Dus je zwaait wat met je armen, maar ik kreeg het niet warm. Ik was zo koud. Dus ik kwam daarbij die tent aan. Toen zeiden ze, nou, er komt er weer een. Nou, die ziet er niet best uit, hoor. Dat is een uitvaller. Nee. Ik keek ze aan, allemaal in die tent. Ik zei, uitvaller, dat maak ik wel uit. Ik zei, ik wil vet op mijn lijf. Vet, kwamen ze met lippenvet aan. Ik zei, nee, pottenvet, mij insmeren met 5 man. En dat kon toen, hè? En daar kwamen ze aan met een potje vet en begonnen mij in te wrijven. Meer, meer, riep ik. Want ik wil door. Ik wil naar die finish. En toen was heel leuk. Ik was een van de laatste toen. Een van de latere, hè, bij de laatste 20 of zo. Nee. En ik kreeg een motor naast me. En daar had ik een heel leuk gesprek mee. En die had verlichting. Die had in een cockpit zo'n motor met zo'n prachtige verlichting. En die is helemaal met me meegegaan. Nou, ik heb die man natuurlijk ook bedankt. Onderweg wel 100 keer. Want dat was ook afleiding. Want, en dacht je dat ik nog blauwe lippen had? Nou, ik werd weer lekker warm, jongen. Dat vet, dat deze werk.
Ja.
En dan verdwijnen al die nare gevoelens van kou dat stemmetje in jezelf, waar tegen je moet zeggen van, ja, hoezo? Ik wil door. Want dat stemmetje zegt van, maar dat gaat niet meer, hoor. Je bent te koud.
Ja. Weet je nou zo mooi is? Dat ik heb appcontact met jou om deze podcast op te nemen. En na een kort gesprek ga je gelijk verontschuldigen van, ja, maar Stef, er zijn mensen die gaan veel sneller dan ik. Of die zijn veel langer gegaan in ultra-events dan ik. Maar zo zie je maar dat het is niet de winnaar. Nee, ik bedoel, die winnaar van die elite-atleten, die kennen we nou allemaal wel, weet je wel. Maar dit soort verhalen zouden we dan mislopen. En ik denk dat heel veel mensen die nu luisteren en die aankomende editie in Almere het even zwaar hebben en dit verhaal hebben gehoord.
Die gaan denken,
ja, daar ga ik ook niet op geven, want dat deed Chris ook niet.
En dat is het inderdaad. Nou, en dat is de essentie van...
Wat leuk dat je dat zo zegt.
En dat is waarom jij hier zit.
Ja maar dat... Kijk, bij het fietsen, dan word je ingehaald en dan zie je ook wel van... Of je zegt tegen iemand die het zwaar heeft, want ik zit eigenlijk altijd wel een beetje in de staart. Van, ik zeg, kom op, hè, gaat het? Ik ben ze altijd toch aan het aanmoedigen. En ook met lopen. Ja. En dan zie je wie het zwaar heeft. En als je elkaar dan kan inspireren en helpen.
Ja.
Je kan ze niet duwen, maar je kan wel iets zeggen waardoor ze... wat heb je nu nodig?
Ja.
Voor jezelf. Wat zeg je nu tegen jezelf? Dan ga ik gewoon als een soort... Ja,
mental coach. Ja,
ja
en maar precies. Dat typeert ook wel een beetje de sport, hè, triathlon. Ik bedoel, ik denk dat iedereen dat wel herkent, toch? Het is gewoon zo positief en iedereen weet wat ze ervoor doet om daar te staan. En als het even tegen zit, ja, dat je dan...
Een van de weinige sporten waar iedereen ook als een winnaar binnengehaald kan worden, weet je wel. Ja.
Ongeacht je tijd of wat dan ook.
Als we heel even teruggaan naar Wesley's vraag, want dat was dus, zijn vraag was dus, ja, hoe heb je dat evenement zien veranderen vanaf eind jaren 80, begin jaren 90. Eerst was het in Haven. Het zwemparcours is een paar keer anders geweest. Het parcours is anders verlegd. En uiteindelijk ging het zo in 2012 naar de stad toe.
Ja. En toen fietsten we door het stadhuis zelfs nog.
Ja,
dat
klopt,
heb ik meegemaakt. Ja. Heel bijzonder. Allemaal matten waren daar klaargelegd. En daar is het weer opnieuw neergezet. Een ander zwemparcours. Esplanada. Park Vermee verhuisde. Veel meer buitenlanders. Meer vormen van Tree Together.
Halve triathlon is erbij gekomen.
Halve en de dag daarvoor, de senioren, zou ik maar zeggen.
Eredivisie de dag daarna. Ja.
En ook een elite afscheiding. Ja, ook heel bijzonder. Ja, het is gewoon alles veranderd. Ik ben in mijn werk, ik werk al heel lang bij dezelfde club. Ook loyaal, zoals ik ben.
Ja.
Daar ben ik veranderkundig voor het UWV. En daar zie je ook dat al die dingen die leken vast, maar alles is onderhevig aan veranderingen. En je wil dat uiteindelijk bij jezelf, maar ook bij iedereen zo laten landen dat het een meestroom krijgt en niet een onderstroom.
Ja.
En als ik zie hoe de organisatie dat inbedt met een goed draaiboek, met in het Engels en toegankelijk maakt, je meeneemt in die verandering. Nu is weer geasfalteerd, het laatste stuk van... Daar ben ik heel blij mee.
Dat was heel slecht.
Daar zag ik veel bandenplakkers, hoor, afgelopen jaren.
Ja, en nee, de bandenplakkers, daar braken hele stuursystemen
ja,
af.
Ja, klopt. Ja, je moet ook echt... Ja, daar zaten echt gaten in de weg, joh. Nou.
Elk jaar zag je daar een paar liggen.
Klopt.
Maar echt de meeste mensen die ik spreek uit... die wij spreken uit de jaren 90, die zeggen allemaal... Ja, maar dat in Haven was toch wel...
Iconisch.
Toch wel anders, iconisch. Maar ik bedoel, dat is ook zo. Maar je hebt ook geen slechte ervaring met hoe het nu is.
Nee, maar weet je, dan was het waarschijnlijk toch doodgebloed als een soort nationaal evenement.
Dat denk ik wel.
En door die hele challengebeweging heeft het allure gekregen. Heeft het sponsoren aangetrokken, waardoor je het ook het kan voortzetten. En dan kan ik me trots zetten. Het is niet doodgebloed ergens in 2000 zoveel. Maar het is verder gegaan. Want anders had ik het ook niet veel verder precies. kunnen blijven. Ja. En dan kan je... uiteindelijk wordt het een doel, hè? Ergens de beste in worden. Ja. Ook al is het maar het vaakste... zo'n iconische event als de Almere meedoen.
Ja. Je gaat dit jaar voor je 35ste keer. Waar gaat dit eindigen?
Ja.
Heb je daar wel over nagedacht?
Ja, want je bent ook nog niet zo oud, zeg maar. Er zijn mensen die 15, 20 jaar ouder zijn... die nog steeds hele triathlons doen, hè? Die oudere age groups. Dus je kan nog wel even door. Je ziet er heel fit uit, wat mij betreft. Volgens mij zeg je ook, ik ben altijd gevrijwaard van blessures. Je hebt 35 Almere's gedaan, maar ook 37 keer... Rotterdam Marathon, ja. Dus dat lopen zit je goed. Waar gaat dit heen met beide evenementen?
Ja, nou, kijk, Rotterdam sta ik vierde op de jubilarislijst. Almere met een gat achter me. 35 straks, hoop ik. En je moet zo in balans zijn in je leven en ook een beetje mazzel hebben. Hè? Dat je gezond bent, fit. En het lijkt zo makkelijk om... om zonder blessures aan de start te verschijnen. Maar je hebt maar eens wat. En zorg maar dat die Achilles of dat die kruisband... of dat het niet op dat moment sleutelbeen een keer gebroken... dat het net op tijd weer allemaal in orde is.
Je kan gewoon uitglijden en je been breken.
Het is het. Het is niet helemaal manageable.
Heb je ooit een andere hele triathlon eigenlijk gedaan?
Nee, ik heb wel een keer een erebetoog gehouden. Toen ik 30 keer Almere had, ik 60 werd, toen dacht ik... ik wil iets doen wat ik nog nooit heb gedaan. Want wanneer kan ik dat nou doen? En ik ben ook enorm zeilliefhebber. Ik ben op de eiland waar ik ben geboren, daar was mijn vader zeilinstructeur. Ben ik instructeur geworden. Mijn kinderen zijn daar instructeur. Ik dacht bij mezelf... Ik ga de katamarantocht rondom Texel varen. Wat ik vroeger als jongere deed, ga ik nu opnieuw doen als vader. Ik ga naar Griekenland. Ik ga daar een miljonairsboot huren. Ik heb me echt krom voor gelegen, gespaard.
Ja.
Ik heb daar de eerste week heel fantastisch met mijn eigen gezin gezeild tussen die eilanden. En de tweede week zei ik, nou ook nog een droom. En ik hield een plaquette omhoog. Ik zeg, deze wil ik hardlopend brengen naar het Marathonmuseum in Marathonas. Dus ik heb 4 mountainbikes gehuurd. Die heb ik bij die 24/7 luggage weggezet in het centrum van Athene. Die hebben we midden in de nacht met een taxi daar, zijn we daarheen gegaan. Hebben die fietsen naar het stadion in Athene. En we zijn toen de discogangers nog over de straat liepen, zijn we daar gaan lopen uit het centrum. Over de berg van Olympus, verdwaald in de bergen als ware het de historische loop van de soldaat die hem als eerste deed en die dood neerzeeg om de overwinning op de Perzen te melden, 2000 jaar geleden. En 1 kilometer voor dat we daar waren. En natuurlijk, ik plaste inmiddels bloed en we hadden veel te weinig water, want we moesten... We hadden het zo zwaar. We waren een paar keer verkeerd gelopen. 64 kilometer had ik er inmiddels op zitten. Vond ik daar langs een kwekerij een hele bos oranje gerbera's. Die pakte ik op. Ik zei, die ga ik geven aan de directeur van het Marathonmuseum.
Ja.
Ik kwam aan het Marathonmuseum. Gaf die enorme bos gerbera's die we gewoon vonden. Alsof het moest gebeuren. Ja. En die plaquette. En daar stond op. We as family Buitenhuis honor Philippides, the soldier who still inspires thousands of athletes over all the world. Thank you for this inspiration. Die plaquette, dat staat op Facebook, maar die hangt ook in dat museum.
Oh, echt waar?
En dat is gewoon een eigen initiatief. Yeah. Omdat je het wil voortbrengen en omdat je het wil uitstralen. Van, jongens, als je het niet al doet, geniet van je eigen sport. Of in ieder geval... ga in beweging komen. En dat is ook een soort eigen initiatief om het maar... Hè, de boodschap uit te dragen. En dat heeft heel veel likes gekregen in Facebook.
Ja, dat geloof ik. Dat is wel uniek iets. Maar wat we net horen van waar gaat dit... Wat denk je, waar gaat het eindigen inderdaad? Van waar wil je naartoe? Is dat de 40ste keer of is dat misschien wel... 50ste?
Ja,
je weet het niet.
Ja, je weet het niet, hè? Nou, kijk...
Zolang de gezondheid het toelaat.
Precies. Kijk, je hebt zoveel % spierverlies boven je 60ste. Hè? Mm. En dat moet je bijtrainen of je moet het constant houden. En dat weet ik. Hè? Dat is, ik ben ook gewoon mens vlees en bloed. Ja. Maar ik probeer het gewoon te rekken en vaker te volbrengen. En dat is toch van jaar tot jaar kijken. Kan ik het weer doen? Kan ik me weer inschrijven? Weer halen?
Ja, ja, nee, precies.
En gewoon doorgaan.
Ja. Ja, waar gaat het eindigen, Stef? Dat is toch wel echt bizar, hè? Dus 35 keer Almere. Zou dat ook iets voor jou zijn om zo vaak een evenement te doen? Of?
Weet ik niet. Ik vind het. Ik heb met veel wedstrijden ook wel dat ik op een gegeven moment wat nieuws wil, weet je wel. Dus ik vind het ook leuk om heel veel andere triathlons te zien, om te kijken van hoe is dat. Maar er zijn wel wedstrijden die ik leuk vind om vaak te doen. Dus, ik heb eergisteren mijn 12e Weesp gedaan. Ik ga dit jaar mijn 5e Castellet doen. Dus dat vind ik wel erg.
Nee, precies. Dat soort wedstrijden zouden we wel...
Maar goed, het is natuurlijk heel bijzonder zoveel.
Ja. We hadden het net heel even kort over, maar inderdaad van... zijn er edities geweest waar je het echt zwaar had? Of dat mensen zeiden tegen je van ja, maar je kan echt niet verder zo, want het gaat niet goed.
Ja, kijk, die hitte-editie van 2 jaar geleden.
Dat is de editie waar Menno Koolhaas toen won, hè? Die 2 jaar geleden was
waren
boven
de tijden wel heel snel, maar het was wel bloedheet.
Het was zo heet, jongen. Kijk, je bent dan toch 5 uur langer in die hitte onderweg, hè? Ook al je gaat minder snel. En op een gegeven moment, als je maag dan opspeelt. Ik had toch maar 2 jelletjes genomen. Maar dat vertraag ik op een of andere manier niet goed. En het smaakje is ook niet altijd even je dat. Dat blubber in je mond. Ik kon niet tegen. Dus ik ben naar partij misselijk geworden, jongen. En dan loop je langs de EHBO-post. Nou, die wilde me tegenhouden. Want ik was gewoon... Ja, ik zwalkte wat. Maar ik ging gewoon vooruit. Nee. En toen ging ik... een raar verhaal, op zo'n wc zitten en ik van achteren en van voren liep alles eruit. Ja, meneer, we gaan u nou echt uit de race halen. Ik zei, nou, knap als je dat lukt. Want ik loop je voorbij, want ik ben nu leeg. Ik bedoel, ik heb wel voeding en water nodig, maar ik ben nu eindelijk ben ik die troep kwijt. Ja. En ik ga weer verder. En dan ben je dus wel minutenlang kwijt om het ook te legen uit je darm. En,
Ben je in een van die edities ooit ook in de problemen gekomen met eventuele tijdslimieten?
Dat was dus ook. En toen hoorde ik, als je niet binnen 10 minuten aan je laatste ronde begint...
Halen we je eruit.
En dan halen we je eruit. En die warmte-editie hebben ze gelukkig een beetje respijt gegeven. Want het was toch wel een extra verzwaarde omstandigheden. Ja. En misschien niet voor de winnaar. Want die is dan al binnen. Maar ik was wel 5 uur langer bezig. Hè? Ja. Maar de kop zit goed. Die zit er altijd goed op. Dat is wel ook nodig.
Ja. Want wat was de tijdslimiet toen?
15 uur.
Ja, nou, dan ben je 2 keer zo lang bezig. Want Menno deed
36.
Ja.
Ja, je ziet die jongens dan ook voorbij komen op de fiets. Denk je, dichte achterwielen. Natuurlijk heb ik gewoon een tweedehands carbonnetje waar ik al heel blij mee ben. Maar weet je, als je die gasten dan ziet, dan denk je, ja, dat is professioneel. Ja. En dan kom ik eraan met mijn oldtimer en mijn 6 vouwfietsjes achter op de aanhanger. Zodat mijn kinderen kunnen zwaaien bij het loopparcours. Want die moeten vanavond naar stad natuurlijk. Naar het meer komen. Maar weet je, je doet het op je eigen manier. En met je eigen inzet en met je eigen karakter. Ga je daar weer heen. En het is... Misschien als afronding, als je op je 28e begint en op je 66e nog fit genoeg bent om het weer te volbrengen.
Om een hele triathlon, en daar hebben we het over, een hele triathlon te doen. Hè?
Maar zolang het lijf niet opgeeft, ga jij gewoon door.
Dat is ongeveer wel
de strekking.
Ik vind het wel prijzig hoor.
Ook nog eens.
Want dat moet ook nog even gebeuren.
Misschien je moet korting vragen.
Je kan er zeggen, als jij zo lang
weer... Ik geloof 1 keer in de 5 jaar. Dan
zullen Jeffrey zo even bellen.
Gaan wij het vragen.
Als ik denk wat ik daar al heen heb gebracht.
Ja, precies.
Zullen ze blij met me zijn.
Chris, we vinden het echt superleuk dat je hier bent aangeschoven. En ik denk dat je heel veel mensen inspireert. En ik denk dat het ook echt leuk is voor de mensen als ze dit nog te horen krijgen voor de aankomende editie. En eraan denken, vooral de mensen die het zwaar hebben, van nou ja, als Chris niet opgeeft, dan doe ik dat ook niet. Dat is toch mooi. Dan heb je door je verhaal te doen toch weer mensen geïnspireerd.
Alles maar een paar procent. Ook al ben ik zeg maar de recreant tussen de echte sporters en de oldtimer die nog steeds meedoet. Ik beleef er plezier aan. Ik zie mijn familie. Ik zie de organisatie. Het is een familie geworden. Hè? Voor de mensen die het organiseren, maar zeker ook voor de... En er is zoveel waardering over en weer naar elkaar en enthousiasme. Ja, dat is aanstekelijk om er misschien nog wel een poosje aan vast te plakken. En ik hoop ook voor jullie, want jullie zijn heel goed bezig.
Zeker, nee, het is een fantastisch evenement en dat zal altijd zo blijven, denk ik. Dus ja, we willen je heel veel succes wensen, in ieder geval met je 35e editie. En we hopen je natuurlijk aan de finish te zien.
En iedereen langs het parcours moedig gemaakt. Ja. Chris Buitenhuis.
Zeker.
Het staat op zijn pak, dus
282. Dat moet
282, kijk, het startnummer ook.
Ja, top. Nou ja, heel veel plezier ook voornamelijk. Hè, want het wordt denk ik wel een zware editie, denk
qua
ik.
Wind.
Qua wind.
Ja, ik heb gezien 4+. En dat zal in de loop van de middag toe, zal het weer wat. En daar krijg ik wat extra van mee, omdat ik niet zo hard fiets. Ik ben blij dat ik 30 op de teller heb.
Ja, nee, goed. Het worden niet hele makkelijke omstandigheden. Maar goed, je bent wel wat gewend. Als je de 35e keer heb je alle omstandigheden wel gezien, denk ik. Inmiddels.
Ja, klopt hoor. Ja.
Dus hartstikke bedankt voor je tijd. En tot zaterdag.
Oké. Bedankt Wesley en Stef. Ik ga jullie graag weer zien en dank voor alle aandacht.
Ja, we bellen heel even kort met de organisatie van Challenge Almere, hè, met Jeffrey Visser, om te kijken wat de laatste stand van zaken is qua de voorbereiding van de wedstrijd, maar ook even kijken wat de status is van de waterkwaliteit in het weerwater. Nou, welkom Jeffrey.
Dankjewel.
Laatste voorbereiding, hoe gaat het?
Ja, we zijn al druk aan het opbouwen. Er staat al een hele hoop op de esplanade. We zijn druk bezig om de laatste hand aan het evenementterrein te leggen, zodat we straks de wedstrijd kunnen hebben.
Ja, want het is altijd wel weer wel weer een hoop organiseren, hè? Zo een week voor de wedstrijd, kan ik me voorstellen.
Ja, zeker. We zijn vorige week donderdag begonnen met magazijn bouwen. En sindsdien zijn we eigenlijk elke dag lang in touw om alles voor elkaar te krijgen. En morgen laatste dag opbouw. En dan daarna gaan we beginnen met de junior challenge.
Ja, dat is natuurlijk ook wel zo. Want er zijn natuurlijk naast de triathlon op zaterdag zijn natuurlijk ook enorm veel andere evenementen ernaast. Ik doe zelf nog mee donderdag met de family relay. En die meiden van mij hebben vrijdag natuurlijk ook nog een kidsrun.
Dus ja,
van alles en nog wat gaat er plaatsvinden in Almere. Ja. Vallen dingen nu tegen op dit moment ten opzichte van andere jaren of loopt het allemaal op rolletjes?
Het lijkt allemaal redelijk goed te lopen. We hadden vandaag de hele dag regen natuurlijk. Dat was een beetje een tegenvallen natuurlijk met de opbouw. Maar ja, daar hou je altijd wat speling voor. Dus we lopen goed op schema en eigenlijk ziet het er goed uit. En zijn we er straks helemaal klaar voor.
Hoe zit het eigenlijk met het aantal deelnemers? Volgens mij hebben jullie meer deelnemers dan vorig jaar, begreep ik, of niet?
Ja, zeker. We hebben bijna 2400 deelnemers op de hele en een halve afstand.
Zo.
En dat was vorig jaar was dat 2200, dus ruim 200 meer.
Ja.
Dat gaat gewoon goed. En we zien natuurlijk dat de hele triathlon sport in de lift zit. Maar ook bij ons merken we dat steeds meer mensen die uitdaging aangaan.
Ja. Ja, dat kan me voorstellen. Dat zie je natuurlijk gebeuren bij alle wedstrijden. Hè? Dat die sport in de lift zit, is alleen maar leuk. En zeker voor een Almere grote wedstrijd in Nederland. Wat een beetje speelt de laatste tijd is natuurlijk de kwaliteit van het water en het weerwater. Jullie hebben natuurlijk ook een mail gestuurd, hè, dat bepaalde technologieën met bepaalde technologieën proberen om dat blauwalg zeg maar uit het water te krijgen. Wat is de laatste status van de kwaliteit van het water?
Nou ja, wat dat betreft heb ik goed nieuws. Elke dag doen we metingen op meerdere plekken op het parcours. En daar krijgen we er meteen een uitslag van. Ja. En vandaag waren alle plekken op parcours, bij alle boeien, waren de waardes ruim onder de norm die World Triathlon stelt om te zwemmen. Die regen vandaag heeft natuurlijk geholpen. En ze zijn al bijna 5 dagen aan het varen om alle bacteriën, blauwalg, zoveel mogelijk weg te halen en te doden. En je ziet ook dat het qua kleur van het water, anderhalve week geleden was het soms neongroen op sommige plekken.
Ja,
en nu ziet het echt al een stuk beter uit. Dus dat is fijn en kunnen we dus gewoon gaan zwemmen.
Kijk, dat is heel positief nieuws.
Hebben jullie ooit een gedacht om eventueel een alternatief te bedenken als dat niet goed zou komen?
Ja, we hebben sowieso op papier hebben we nog twee andere locaties waar we zouden kunnen zwemmen. In Almere. Maar ja, dat is natuurlijk ook een hele operatie. Want dat betekent dat we een tweede wisselzone moeten bouwen. Het parcours moet net iets anders. We hebben gelukkig ook al vergunning voor beide locaties en parcoursen. Eén is de Noorderplassen en de andere is het Almere Strand. Dus we hebben altijd wel mogelijkheden om uit te wijken. Maar nou ja, we hadden wel het gevoel, de waardes waren hoog vorige week, maar niet super hoog meer zoals midden in de zomer. Dus we hadden wel het idee, nou ja, met de weersomslag die er aankwam, dat het goed ging komen. Dus we hebben gekozen om nou ja, alles in te zetten om het gewoon hier te organiseren.
Kijk, heel veel luisteraars, heel veel deelnemers van Almere zullen gerustgesteld zijn. We gaan gewoon lekker zwemmen in het weerwater. Het ziet er goed uit. Ja. Hey, de weersvoorspellingen die zijn een beetje verdeeld. Het ene weerapp geeft aan windkracht 4, 5, de regen. Best wel lastige omstandigheden. Wat verwachten jullie en hoe volgen jullie dat vanuit de organisatie?
Ja, nou ja, dat is het enige waar we natuurlijk niks aan kunnen veranderen.
Nee.
Dus we volgen het, maar ook niet intensief. Want je kan er niks aan doen. En wat we nu zien inderdaad, dat er buien worden voorspeld. Nou ja, kan het ene moment lijkt het erop alsof het wel aardig wat gaat regenen. Andere moment 1 of 2 millimeter over de hele dag. Dus ja, er valt weinig over te zeggen nu nog. Dus ja, we wachten het gewoon af. En we zijn op alles voorbereid qua organisatie. Dus we hopen natuurlijk gewoon op super lekker weer. Dat we gewoon de donderdag races, vrijdag Expo, nu met dit jaar podium op de Expo, met live podcast, met wat optredens. Van alles is daar te beleven. Nou, hoop je natuurlijk op een lekker zonnetje. En ja, natuurlijk ook op de zaterdag met de race niet te harde gekke wind. En uit de goede richting zou mooi zijn.
Ja, nee, precies. Dat hoopt iedereen in.
Ja.
Jeffrey, wat gebeurt er eigenlijk als er echt noodweer komt? En jullie zouden eventueel de wedstrijd moeten aflasten, stilleggen. Is er zo'n scenario?
Ja, die scenario's zijn er zeker. We hebben wel een heel draaiboek, heel veiligheidsplan met allerlei scenario's. We hebben het ook wel eens gedaan in Haven nog. Dat was toen met de ATU Cup.
Ja.
Was op een gegeven moment stormde het zo erg dat we het fietsonderdeel hebben moeten stilleggen. Wat het lastig maakt is dat het parcours zo uitgestrekt is.
Ja, want je kan de wedstrijd wel stilleggen, maar dan staan de atleten nog steeds in die polder natuurlijk.
Ja, dus dat doe je eigenlijk niet. Op het moment dat je hem stillegt, dan vang je ze aan het eind van de ronde op. En dan leg je het op die manier stil. Dus het moet wel heel extreem zijn. Wil je dat doen? Want ja, er kan natuurlijk een onweersbui in de lucht zitten. Ergens boven Zeewolde waar je langskomt met het parcours. Maar ja, hoe ga je die atleten tegenhouden voordat die onweersbui daar is? En dat is gewoon super moeilijk. Het belangrijkste is natuurlijk dat er, als er onweer bijvoorbeeld is, ja, dan ga je niet met zwemmen starten. Dat soort dingen, dat houden we goed in de gaten. En bij het KNMI heb je een speciaal abonnement wat je kan nemen. Dat bellen wij vanaf een dag voor de wedstrijd eens in de zoveel uur om alles goed te monitoren, om het in de gaten te houden.
Ja. We gaan er maar gewoon uit dat het niet nodig is.
Nee, maar zo ziet het er ook niet uit. Het zijn gewoon lekkere regenachtige omstandigheden met veel wind. Dat kunnen we verwachten, denk ik. En als iedereen zich daarop instelt, dan wordt het alsnog een fantastische dag. En dat hoort ook bij triathlon, toch? Het
kan altijd een zonnetje schijnen. Uiteindelijk komt dan de sterkste atleet echt naar voren. En,
precies.
Zorg dat je goed aankleedt. Dat is vaak wat mensen vergeten, dat het 's ochtends wel koud kan zijn. Dus misschien is het verstandig om een jasje op de fiets aan te doen in plaats van dat je bibberend op de fiets zit.
Ja. Zijn er nog speciale regels voor? Want ik weet van een eerdere editie wel eens dat de regels toen vanwege de EK-pakjes best streng waren. Dat het transparante shirtjes of transparante jasjes moesten zijn. Of?
Ja, volgens mij is die regel er nog steeds. Dat je landcode moet zichtbaar blijven in je pakje. Zeker voor de elite. Bij de age group zullen ze daar niet moeilijk over doen. En hebben ze dat ook niet echt in de gaten, wie nou EK start en wie niet. Want dat loopt allemaal door elkaar. Alleen bij de elite zullen ze daar wel streng op controleren in principe. Maar uiteindelijk is het aan de gedelegeerden van de NTB of eigenlijk ATU in dit geval, om daar over een beslissing te nemen wat ze daar mee willen. Ja.
Ja. Nou ja, we gaan het allemaal meemaken, joh. Daar kunnen we nu nog niet zo heel veel over zeggen. Het wordt,
nee, nee.
We gaan het meemaken. Nou, ja, het is zoals het is. Toch?
Ja, zeker, zeker. En ja, het kan ook zomaar zijn. Ik bedoel, vandaag was het hier de hele dag regen. Was het een stukje westelijk van ons. Was het halve dag helemaal droog. Dus ja, weet je, je kan het ook nu moeilijk voorspellen. Zo een paar dagen voor de race. En we gaan het gewoon afwachten.
Ja, hey, wij wensen je heel veel succes met de laatste voorbereidingen. En
ja,
ja, we zien elkaar sowieso de dagen ervoor en sowieso zaterdag bij de finish.
Ja, zeker. Dan moet je wel goed je best doen.
Ja, zeker.
Wat voor tijd ga je voor?
Nou ja, ik heb altijd het doel onder de 9 uur. Maar dat is ook even afhankelijk van de omstandigheden die er zijn.
Ja,
maar...
net vanaf hoe de wind staat of snel als je kan neerzetten.
Ja, ja, precies. Ja. Maar goed, rond de 9 uur zou moeten lukken.
Nou, dus, dan ga ik zorgen dat ik dan bij de finish ben.
Precies. Hey, hartstikke bedankt, Jeffrey, voor je tijd. Heeft je succes met de voorbereiding daar.
Yes, dankjewel.
Oké, okay. Hoi hoi.
Nou, dat was Jeffrey Visser. Nou, ik denk dat dit het antwoord is wat iedereen wilde horen, toch?
Ja, het zwemmen gaat door. Dat is fijn, denk ik, voor heel veel mensen. Een triathlon zonder zwemmen is toch geen triathlon. Dus in dat opzicht, of een alternatieve locatie, dat is allemaal gedoe. En ook voor de organisatie niet fijn. Dus ik denk dat er heel veel mensen blij zullen zijn dat er gewoon gezwommen wordt in het weerwater. En ja, wat de weersvoorspellingen ook zijn, ja, weet je, dat moet iedereen... Maar zichzelf op instellen, dat is wat het is.
Ja, zo is het. Ik vind het wel weer heel goed. En we hebben vaker gezegd dat we het heel goed vinden hoe deze organisatie dingen regelt. Maar ook dat ze al vergunningen voor alternatieven hebben aangevraagd van tevoren. Blijkt maar weer eens hoe serieus ze daarmee bezig zijn.
Ja, nee, zeker. Dat is de typeerde organisatie. Het is gewoon al helemaal top. Ja, ik kan niks anders zeggen.
Denk jij dat een regenbuitje en een beetje wind jou tegen kan houden na de afgelopen hel van Castellet, is dit toch peulenschil?
Nee, weet je, kijk, er zijn weinig mensen die hel van Castellet gefinished hebben afgelopen jaar.
In 2022 was het ook heel koud, toch?
Ja, maar de tijd geleden. Maar in die zin, een beetje regen, dat houdt mij niet tegen, hoor. Nee. Dus dat komt helemaal goed. Nee, weet je kan er toch niet heel veel over zeggen. Voor hetzelfde geld, in Nederland vindt het al moeilijk om dezelfde dag nog te voorspellen. Dus we zitten nu op dikke dag, is het dinsdag. Nou.
Ik ben vandaag lekker naar het westen gereden om te fietsen.
Ja, precies. Nou, die kans die heb ik niet zaterdag.
Nee, dat klopt.
Hey, Stef, we gaan naar de volgende.
Zeker.